Over naar de andere kant van de wereld, naar Brazilië meer bepaald. Aan de lijn hangt momenteel Alma de Walsche van MoMa-gezinnen. Dag Alma.
Ja, goedemiddag, hallo.
Goedemiddag, we gaan het met jou hebben over Brazilië. Een land dat, om het heel zacht uit te drukken, op heel veel vlakken in brand staat en waar een val van de regering Rousseff wel zeer nakende lijkt.
Dat klopt en dat is al een tijdje aan de gang, maar die wurggreep waarin de regering van Dilma Rousseff komt, die wordt steeds harder en benauwder, laat ons zeggen. Er zijn ook de afgelopen weken, eigenlijk al de afgelopen maanden, maar ook daar heb je een intensivering van grote straatprotesten. Nu, waar het eigenlijk over gaat, is dat men de regering, de oppositie beschuldigt de regering van een heel groot corruptieschandaal dat in 2014 naar boven is gekomen en dat te maken heeft met de grote staatsoliemaatschappij Petrobras. En met name de beschuldiging luidt dat Dilma Rousseff, de huidige president, de beschuldiging is niet zozeer, dus dat, de beschuldiging is dat zij betrokken is bij dat corruptieschandaal. Het is niet zozeer dat zij zich persoonlijk verrijkt heeft, maar op het moment dat die onregelmatigheden zich voordeden, was zij wel minister van Energie en Mijnbouw en was zij hoofd van de Raad van Bestuur van Petrobras. En dus op die manier draagt zij verantwoordelijkheid in dat corruptieschandaal. En dus eenmaal dat aan de macht aan het licht gekomen is, heeft men dat heel sterk opgeblazen.
Het lijkt eigenlijk bijna de climax van een klimaat dat zich de afgelopen jaren in Brazilië wel veel heeft zitten ontwikkelen. Je hebt heel die commotie gehad rond het wereldkampioenschap voetbal bijvoorbeeld ook vorig jaar. Je hebt de ster van Lula die gevallen is.
Ja. Dus eigenlijk is het heel belangrijk om dat niet allemaal op één hoop te gooien. Want dus de eerste protesten die we gezien hebben, dat was in 2013 en dat was net het jaar voor de wereldbeker voetbal ging doorgaan. En dat waren, dat is algemeen gekend, dat waren de protesten van de linkerzijde. En dat was eigenlijk, de mensen die toen op straat kwamen, dat was voor een heel groot deel de lagere middenklasse. En mensen die de weldaden van de regering van Lula, de voorganger van Dilma Rousseff en ook van Dilma, die de sociale voordelen van die regering van programma's, voor de bestrijding van armoede, die daar de vruchten hadden van geplukt en die op straat kwamen omdat ze vonden dat de vooruitgang en de ontwikkeling voor hen niet snel genoeg ging. Hè. En dus heel concreet voelden zij een heel sterk contrast aan tussen alles wat er uitgegeven werd om het land klaar te maken voor de wereldbeker voetbal en de grote noden die er voor hen nog waren. Maar dus de mensen die toen op straat kwamen hebben eigenlijk nooit de val van de regering gevraagd of een regeringswissel gevraagd, maar het was eerder een uiting van frustratie. Hè. Die protesten waren begonnen toen het ticketje voor het openbaar vervoer met 50 cent ging opslagen. En dus dat was de aanleiding voor de protesten toen. Maar inderdaad, analisten en mensen die toen op dat moment op de plaats waren zeggen, reeds toen had je ook groepen die van dat protest gebruik maakten om ook mee op de straat te komen en die eerder zich situeerden in de krachten van rechts en die wel tegen de regering waren. En dus dan hebben we gezien in 2014, toen het wereldbekertoernooi zelf doorging, is er wel een grote ordekracht ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de protesten wat binnen de perken konden blijven. Maar het is eigenlijk nooit terug rustig geworden. En nadien hebben zich echt protesten van de rechterzijde zich ontwikkeld tegen de regering van Dilma. En dus eigenlijk denk ik hadden zij gehoopt dat zij de verkiezingen zouden winnen. Dus in oktober 2015 zijn er verkiezingen geweest. En is Dilma Rousseff opnieuw verkozen met een nipte meerderheid, 51% van de stemmen. En dat is bij de oppositie in het verkeerde keelgat geschoten en zij hadden dat wellicht niet verwacht. En die oppositie is het eigenlijk beu om, dat is nu een vierde legislatuur van, die in handen is van de Arbeiderspartij, van de PT. En dus die zien dat met leden ogen gebeuren en die hebben via de legale weg, via de verkiezingen, hebben zij hun troef niet kunnen halen. En vandaar dat zij nu massaal op straat komen en allerlei pogingen doen om de regering te destabiliseren. Dat is eigenlijk wat er aan de gang is. Hm. En in tal van media, vooral internationaal, ja, moet zeggen. Want de media in Brazilië, je hebt een aantal grote media van Raad van TV en van gedrukte pers zoals Folha de São Paulo en O Globo televisie, die heel sterk ook anti-regering zijn. Daarnaast heb je binnen Latijns-Amerika en ook wel binnen Brazilië op sociale media en in de alternatieve pers wordt heel duidelijk gesproken van een golpe, van een staatsgreep die hier aan de gang is. En dat is niet zozeer het leger dat massaal op straat komt, maar het bedoelt wel dat men de democratie niet respecteert, omdat Dilma dus wel degelijk de verkiezingen gewonnen heeft. En men geeft daar niet de kans om die periode ten einde te maken.
Het is dan eigenlijk in de eerste plaats een aanval op de linkse krachten dan in dat land dan?
Ja, ja, dus daar gaat het effectief om. Omdat we, dus nu hebben we een vierde legislatuur van een toch een regeringsformatie of een partij, de Arbeiderspartij, die echt wou, die toch als focus van hun beleid geconcentreerd hebben op het verlichten van de armoede in Brazilië en het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk. En er is dus een elite die daar helemaal niet die het daar helemaal niet mee eens. Ik bedoel, die een ander beleid wil voeren en die zelf terug de touwtjes in handen wil nemen. Dus zij willen heel duidelijk een wissel van de macht. Hm. Nu, behalve dat schandaal van, behalve het corruptieaffaire van Petrobras. Het punt is dat in die corruptieaffaire van Petrobras zijn ook heel wat mensen van de oppositie betrokken. Dus dat betekent dat zij daar niet helemaal een slag mee kunnen slaan. En zij hebben dus daarom een tweede beschuldiging aan Dilma. Namelijk dat zij de verkiezingen gewonnen heeft door het feit dat zij de fiscale situatie in het land heeft opgesmukt. En dat de cijfers die ze toen gepresenteerd heeft niet klopten. Dus nu beschuldigt men haar van vervalsing van de cijfers waarmee ze naar de verkiezingen gegaan is. Dus nu is er heel die hets van de... Ja, van die dissidentgroepen in de samenleving, dissidenten, ik bedoel dan die tegen de regering zijn, die hetze, die komt op een moment dat Brazilië het economisch heel moeilijk heeft. En dat heeft niets met deze regering te maken, dat heeft gewoon met de internationale conjunctuur te maken. En het feit dat Brazilië onder de eerste en de tweede periode van Lula het heel goed heeft gedaan, heeft alles te maken met de grote vraag die vanuit China en vanuit de wereldeconomie. Maar die vraag is stilgevallen en dat maakt dan dat dus de economie van Brazilië de laatste jaren ook heel sterk aan het slabakken is. Maar dat heeft directe consequenties voor die sociale programma's die de regering Dilma heeft kunnen doorvoeren. En dus we zien vandaag dat dus de weldaden die er de afgelopen 10 jaar zijn opgebouwd, dat die systematisch inkrimpen. Dus Bolsa Familia, Famicero, dus programma's die vooral gericht waren op het verminderen van de armoede voor de laagste groepen. Hm. Dus die programma's die krimpen in, er komen pensioenhervormingen, de salarissen moeten terug naar beneden. En dus en dat heeft alles met de wereld, met de mondiale conjunctuur te maken. Dat heeft niet te maken met een slecht beleid van deze regering. Maar dus dat komt samen met het moment dat dus die bepaalde groepen zelf aan de macht willen komen en dat maakt dus dat de regering Dilma in een zeer benarde situatie terechtkomt. Hm.
Want welke zijn dan de alternatieven die de oppositie bijvoorbeeld dan zelf naar voren schuift voor het huidige sociale programma?
Wel, de alternatieven, het is eigenlijk een zeer, je zou kunnen zeggen, een zeer... tricky spel, want alternatieven, hè. Dus de regering van de Arbeiderspartij heeft aan de macht kunnen komen door een coalitie te vormen met de PMDB, dat is een centrumrechtse partij. En dus de vicepresident is van de PMDB, dat is Michel Temer. En de voorzitter van het parlement, die is ook van de PMDB. Nu, het is die voorzitter van het parlement, Eduardo Cunha, die ook met dat argument van het vervalsen van die cijfers gekomen is met het voorstel van impeachment. Dus dat men echt een procedure in gang zou zetten om president Dilma af te zetten. En dat proces is nu aan de gang. En dat komt dus vanuit haar coalitiepartner. Maar die hebben zich een paar weken geleden oppositie verklaard. Dus die hebben gebroken met de regering. En de bedoeling is, als Dilma moet aftreden, dan wordt Michel Temer, de vicepresident, die van de PMDB is, die dus de vorige coalitiepartner was, die is overgelopen naar de oppositie, en die wordt dan vicepresident. Hè. Dus het zijn zij dan die dan aan de macht komen. Maar ook tal van figuren uit die PMDB zijn betrokken bij dat corruptieschandaal van Petrobras. Dus we zouden, wat een aantal groepen in Brazilië zeggen, is wij vinden het heel goed dat er actie wordt ondernomen tegen de corruptie. Wij willen effectief dat het gedaan is met corruptie binnen onze regering tot op hoog niveau. Want dat is een kwaal die al dateert van voor Lula aan de macht kwam. Dus een aantal, ook wel linkse groepen die zeggen heel duidelijk, wij zijn ontgoocheld dat ook de Arbeiderspartij in dat spel van corruptie is meegegaan. En dus zij steunen de onderzoeken naar de corruptie en zij vragen ook dat het ondersysteem naar boven komt. Maar ze zien ook duidelijk dat dit een vuilspel is van de oppositie om zelf aan de macht te komen. En dus zij vragen eigenlijk al met de protesten van 2013 al, vroegen zij grondige politieke hervormingen. En Dilma heeft dat toen beloofd, maar met alle problemen die er gekomen zijn, is het onmogelijk geweest om die politieke hervormingen door te voeren. Dus ik wil eigenlijk maar zeggen, als er nu een wissel van de macht komt en Dilma wordt gedwongen om af te treden door dat impeachment, dan treedt die vicepresident Michel Temer aan van PMDB. En dat is dus helemaal geen alternatief ten aanzien van de klachten die er momenteel op tafel liggen. Hè. Zij hebben evengoed boter op hun hoofd of misschien nog wel meer.
In hoeverre werken dan mensen als Dilma Rousseff of Lula da Silva, twee absolute boegbeelden, dan mee met het onderzoek naar die corruptie?
Er is een aantal weken geleden ook, heeft de rechter Sergio Moro, die met dat corruptieschandaal bezig is, die heeft dan voor de media, voor het grote vertoon van de media, op een zaterdagochtend Lula gearresteerd. Of meegenomen voor verhoor. Maar Lula heeft altijd meegewerkt met de onderzoeken. En dus dat was vooral om voor het oog van de media en de internationale pers het imago van Lula, dat echt een boegbeeld is voor Brazilië, om dat echt naar beneden te halen. En hij had toen ook een telefoongesprek afgeluisterd en die gegevens gebruikt, waar hij zijn bevoegdheid eigenlijk te buiten gegaan is. Dus ik wil maar zeggen, Dilma en Lula werken wel degelijk mee met het gerecht. En aan Dilma bijvoorbeeld kan persoonlijk niet verweten worden dat zij zich bereikt heeft. Nu, het is zelfs zo dat het opperste gerechtshof heeft die rechter Sergio Moro van het geval van Lula weggehaald. Dus die mag dat de eventuele betrokkenheid van Lula bij die corruptie niet meer verder onderzoeken. En wat toch wel een beetje terug meer adem gegeven heeft aan de Arbeiderspartij en aan het kamp van de regering, laat ons zeggen, om het gevecht tegen het impeachment verder te zetten. En nu, vorige maandag is er in het congres een commissie geweest die gestemd heeft over mag het impeachment gestemd worden of niet. En gaan we de procedure in gang zetten. En daar was dus wel een meerderheid voor. Dus ja, het impeachment is nog niet afgewend. En vanaf, ik denk gisteren en de komende dagen, gaat er systematisch in verschillende blokken gestemd worden of men of Dilma mag afgezet worden of niet. Dus in het congres zijn er 513 parlementsleden. En als er 342, dat is twee derde, als die tegen Dilma stemmen, als zij stemmen voor het impeachment, dan, dus dan is dat de beslissing van het parlement. Dan vindt het parlement dat de impeachment kan doorgaan en dan moet de Senaat er nog zich over uitspreken. Want daar ligt nog 180 dagen tussen, dus een half jaar. Maar dus nu dinsdag bijvoorbeeld gaat Dilma Rousseff naar Athene om de vlam van de Olympische Spelen te halen. Omdat de Olympische Spelen in augustus, geloof ik, in Brazilië doorgaan. En het is helemaal geen feestelijk klimaat. Hè. En dus Brazilië heeft die Olympische Spelen toegewezen gekregen op het moment dat het land zich op een toppunt bevond. En op dit moment is het echt op een dieptepunt wat dat betreft. Hè.
Je hebt het daar juist al een beetje over gehad, maar hoe gaat het eigenlijk met de steun bij het volk dat ze nog heeft? Zijn dat dan echt massale manifestaties of merk je dat er steeds meer aanhangers bijvoorbeeld ja, thuis beginnen te blijven?
Wel, wat ik daar gisteren nog over las, is dat er is een hele agenda opgemaakt van mobilisaties en blijkbaar komen mensen toch nog wel heel duidelijk op straat om... Maar dat is het. Het is een genuanceerd protest, omdat men hoe langer hoe meer doorheeft van dit is een machinatie, dit is een opgezet spel. En dus het feit van die term van un golpe, hè, van dit is echt een staatsgreep dat hier gebeurt, dit is in strijd met de democratie wat hier gebeurt, dat die stem klinkt steeds luider. Hè. Maar ook de stem van wij willen dat er in die corruptie de ondersysteem boven komt. Wij zijn dit soort leiders beu. Dat komt ook heel duidelijk naar boven. Dus men komt in een heel moeilijke situatie terecht. En wij hebben dat gezien vorig jaar in Guatemala ook. Daar heeft het volk massaal geprotesteerd tegen Porfirio López, tegen hun leider daar. Nee, dat was niet Porfirio López, ik ben de naam kwijt. Maar dus tegen de president. Omwille van een corruptieschandaal, de president is afgezet, er zijn nieuwe verkiezingen gekomen, maar de huidige president is eigenlijk opnieuw een marionet van dezelfde strekking, laten we zeggen. En dus wat de mensen vragen is ook heel duidelijk politieke hervormingen en een ander soort politiek systeem dat dit soort van corrupties niet meer mogelijk maakt.
Je spreekt zelf over een, men spreekt zelf over een staatsgreep, een niet zo traditionele staatsgreep dan eentje zonder tanks aan, maar wat natuurlijk altijd de vraag is, van wie zijn er dan de mensen die dat daar dan mee achter zitten? Heel vaak zijn dat dan rijke mensen of zelfs rijke donateurs uit het buitenland bijvoorbeeld.
Ja, wel, dus dat is een zeer pertinente vraag, want... Het is al een tijdje aan de gang. En men zegt dat het corruptieschandaal is in 2014 naar boven gekomen. En dat is gekomen op een moment, kort na via Wikileaks en NSA, naar boven kwam dat de telefoons van Dilma Rousseff in verband met Petrobras waren afgeluisterd door de Verenigde Staten. Nu, heel veel draait rond Petrobras en... Volgens een aantal analisten zit hier echt een verborgen agenda achter. Met name dat men geen regering wil die zo sterk bouwt op Petrobras. En dus Petrobras is voor een groot deel een staatsoliemaatschappij. En die staatsoliemaatschappij die brengt inkomsten binnen om die sociale programma's te kunnen realiseren onder meer. En dus Petrobras is heel belangrijk voor de inkomsten van de pensioenen. Nu, Petrobras is nog belangrijker geworden omdat er voor de kust van Rio de Janeiro diepzeeolie zit. Hè. Een heel veld, dat noemt men pre-sal. En dat is een zeer grote reserve die daar ligt. En Petrobras, samen met een aantal andere maatschappijen, is die aan het ontginnen. Maar dus de agenda die erachter zit, is dat men wil, zegt men, zeggen die analisten... dat het groot kapitaal of de Verenigde Staten zegt men dat men wil dat Petrobras geprivatiseerd wordt. Dus dat dat geen staatsoliemaatschappij meer is. En zodanig dat multinationals veel makkelijker toegang krijgen tot die pre-sal. En om daar dus de winsten van te kunnen opstrijken en van Brazilië weg te voeren. Nu is het zo dat... dat in heel die moeilijkheden heeft de oppositie, en met name niet de PMDB, maar de PSDB, dus dat is geen regeringspartner geweest, maar dus die zat in de oppositie, die hebben een wet voorgesteld om Petrobras verder te privatiseren. En gezien heel deze politieke situatie is men gedwongen geweest, ik bedoel, die wet is goedgekeurd in het parlement, omdat de oppositie de meerderheid had en Dilma zou haar veto moeten gebruikt hebben om dat tegen te houden en ze was in een te zwakke positie om dat te doen. Dus die wet is er. Hè? Dus als dat de verborgen agenda was, dan is die slecht thuis gehaald, zou je kunnen zeggen.
Oké, nog heel veel vraagtekens en de, afwachten wat de impeachmentprocedure dan zal brengen. Bedankt.
Ja, dus de komende dagen zijn heel spannend voor Brazilië. En dus als die 2/3 meerderheid gehaald wordt, dan is er een rustpauze en dan moet daarna de Senaat zich uitspreken. Maar er is ook al gezegd, als ze nu die stemming, als Dilma de stemming wint en dus het parlement heeft geen 2/3 meerderheid, zegt men, dan zal de oppositie nog steeds het onmogelijke blijven doen om te beletten dat Dilma haar termijn zal volmaken. Dus geen rustige tijd voor Brazilië.
En het is af te wachten wat het zal worden na de nadat de stemming geweest is. Bedankt alvast, ja. Alma de Walsh. We blijven het opvolgen. Oké, okay. Een prettige dag verder nog.
Dank u wel, dag.
Dag.